Ik had Arjan had gevraagd waar wil je over spreken tijdens dit weekend. En ik had zo een paar dingen genoemd. En dan kwam hij met iets totaals anders langs. Onder andere dit. Je lichaam geen privébezit, maar woonplaats van de Heilige Geest. En ik dacht, amai. Het is zo'n tekst die in mijn leven naar mij toe is gekomen om mij rond de oren te slaan. Ik weet niet hoe dat bij jou het geval is. Maar ik dacht, ik kom aan. Dit is wel Gods woord. En zijn rijkdom en genade moet ook in dit verborgen zijn. Die wil ik echt ontdekken. Nou, we gaan hem samen ontdekken. Ik wil twee tekstgedeelten met u lezen. En de eerste is 1 Korinthe 6 vers 12 tot 20. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het andere teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. En het tweede gedeelte is 1 Korinthe 3. Op 1 Korinthe 6 kom ik later nog wel terug. Maar ik begin met een stukje uit 1 Korinthe 3. Vanaf vers 10. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of niet iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur hing. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronden richten, want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand er u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw, de Heer kent de overwegingen van de wijzen, dat ze zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij de tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus. En Christus is van God. We gaan naar een liedje luisteren. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Nou, dit liedje is gezongen door de kinderen van onze gemeente. En wij hebben de gewoonte om elke zondag de kinderen te helpen met het memoriseren van een Bijbeltekst. En dus elke zondag komt er een andere tekst en ook een ander liedje. En die liedjes worden geschreven door mensen uit onze gemeente. Dit is er eentje van. En als je de rest wil horen, dan kan je die te pakken krijgen. Volgende dia. Evenals de lead sheets met akkoorden en muziek en alles wat erbij hoort via de links die op de volgende dia staan. Als je zegt, dit gaat te snel, dan kan ik jou die spullen sturen. Je geeft gewoon je e-mailadres af aan de stand van het CPC en dan wordt ervoor gezorgd dat je dat ontvangt. En dat je niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen kan helpen met het memoriseren van Gods woord. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? We gaan naar 1 Korinthe 3 vanaf vers 10. Ik ga heel kort zijn over dit gedeelte, denk ik. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is. Daar begint Paulus mee. Zie, kijk, je kan met het woord van God komen als met een zweepslag. Maar soms is het wel nodig om even helder te zijn over de dingen. Maar Paulus beseft van zichzelf wel, het is genade die mij is toevertrouwd. Ik ben degene die de christenen heeft gevolgd. Ik ben de grootste van alle zondaars. Ik ben niet bekwaam en ik heb geen recht voor spreken. Dus overeenkomstig de genade die mij gegeven is niet om te zeggen, mij is de genade gegeven, iedereen moet luisteren. Het is zijn nederigheid die we horen. De nederigheid die van iemand die iets ontvangen heeft en die bouwt. Als een bouwmeester op een fundament. En hij zegt eigenlijk, wat God met mij kan, dat kan hij ook met jullie. God is barmhartig en geduldig met mij geweest, ook voor jullie. Genadig voor zondaars, ook voor jullie. Bouw met inzicht. De context waar het hier over gaat, is eigenlijk, wat is de leer die wordt verkondigd in de gemeente? Is dat goud, zilver, edelstenen, of is dat hout, hooi en stro? Het debat tussen de leer van de apostelen en de filosofen van die tijd. Maar je mag het denk ik best wel uitbreiden, dat hout, stro, hooi, zilver, goud, edelstenen. Want de uitwerking van de leer zie je daardoorheen. Is het vrucht van de geest? Is het de dood die het vlees teweeg brengt? Waar bouwen we op? Nou, Jezus zegt in Matteüs 16 tegen Petrus, ik zeg u dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Het fundament is de Petra, de geloofsbelijdenis. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Het is trouwens interessant om op te merken dat Petrus zijn naam was Simon, Rietje, Strootje. Het is weg, het valt om. Het komt wel weer recht als de wind niet te hard waait, maar het is niet zo stabiel. En hier Petrus. Rots. Niet omwille van iets in hem, maar om iets wat God aan hem heeft gedaan. Geldt ook voor jou. Als je denkt, ik ben wankel. Mijn tempel staat op instorten. Rietje, je bent een rots. Dat is wat de Heere in ons tot stand wil brengen. We zijn op het fundament van Christus aan het bouwen. En dat is het enige wat telt. Vers 16. Of weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde ligt, God zal hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Ja, je wil wel dat die tempel staande blijft in het vuur. We hebben een paar liedjes gezongen daarnet. Kom met uw vuur, Heilige Geest. Moeten we twee keer nadenken voor we dat uitspreken en zingen. Want het vuur in de schrift is vaak, meestal, het vuur van het oordeel. God die wreekt. Zijn toorn geldt. Vernietiging. Nou, dat willen we niet hebben. Het tweede soort vuur is het vuur van de reiniging, van de loutering, van het herstel, van de moeite en de zorgen van het leven, die God gebruikt om meer van het karakter van Christus in ons te bouwen. Dat willen we wel hebben, maar dat voelt niet zo fijn in het begin. Daar zingen we ook niet voor. Dat willen we eigenlijk een beetje opzij duwen. En het vuur hier in de tekst is het vuur van de test, het vuur van de inspectie. Op het einde van de rit test God het bouwwerk. Uit welk materiaal is het gebouwd? En weet u niet dat hoe je bouwt, dat dat te maken heeft met de tempel van God en dat God degene die die tempel schaadt, ten gronde richt? De context is niet zo persoonlijk. Jij als tempel van de Heilige Geest. De context is de gemeente als tempel van de Heilige Geest. Maar desalniettemin. Gods tempel. En het zou ons dus met vrezen des Heren moeten bevangen. Om te ontdekken. Heren, wat wilt u zeggen? Want ik wil geen schade lijden. Dat is nogal egoïstisch. Maar ik wil geen schade lijden. Maar bovenal, Heren. Ik wil u geen schade aandoen. Want ik heb u lief. Ik heb het kruis gezien. Ik zie uw wonden. Ik zie de troost. Ik zie hoe uw hand over mijn levensgeschiedenis is geweest. Help mij om met de juiste dingen te bouwen. En Paulus moet zeggen, weet u niet dat u Gods tempel bent. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Weet u niet, dat zinnetje staat zo vaak in Paulus zijn geschriften. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is? Gods tempel. Ja, de materiële tempel in Jeruzalem. Maar bovenal, wanneer Jezus zegt, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Jezus, de volmaakte tempel waar de volheid van de Heilige Geest volle ruimte overvloedig krijgt, heeft. En dan ons lichaam als tempel van de Heilige Geest. Ik kon het niet nalaten om hier toch Johannes 14 vers 23 bij te betrekken, waar Jezus antwoordt en zegt, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Dus niet alleen de Heilige Geest die in je woont, de Vader en de Zoon vergezellen de Geest in jou. En dan de gemeente als woonplaats van de Heilige Geest. De woonplaats van God. Daar gaat deze tekst over. Een tempel waar reinheid en zuiverheid van Gods heiligheid zich manifesteert. Waar het offer is gebracht. Waar vergeving van zonden zich manifesteert. Waar gebeden worden gebeden op het reukofferaltaar. Waar voortdurend het licht brandt, omdat er voortdurend gebeden en geofferd wordt. Waar Christus als levend brood wordt geproefd, waar de Heilige Geest werkzaam is in al zijn facetten, waar volkomen harmonie en toegang is tot God en gemeenschap met God die heilig, heilig, heilig is. Korinthe, weet je dat niet? Want hoe zit dat dan met die zedeloosheid in de gemeente? En met de rechtszaken tussen broeders? En met de tempel die vervuild wordt door hoererij en echtscheiding? En hoe je aan het avondmaal zit? Weet u dan niet dat de Geest van God in u woont? We gaan naar 1 Korinthe 6. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Een aantal jaren geleden waren Herlinde en ik op het 25-jarig jubileum van Focus on the Family. En we liepen in een supermarkt rond en er stond een groot reclamebord. Indulge yourself. Ik vind geen goed Nederlands woord om het te vertalen. Verwen jezelf is zwak vertaald. Het betekent eigenlijk, geef je over aan je begeerte en doe alle dingen waardoor je verzadigd wordt, ongebreideld, in alle neigingen die je nodig hebt om jezelf te bevredigen. Dat betekent het. En wat er allemaal in de rekken stond met die reclame, je kan beginnen met het op te eten, maar het gaat je nooit lukken. De boodschap is, je verdient dit. Je hebt echt wel wat rust nodig. Gewoon kom tot jezelf. Maak jezelf gelukkig, verwen jezelf een beetje. Je bent het waard. Het gedachtegoed doordringt ook onze reclames. En zelfs onze liederen die wij tot God zingen. Ik, mij en mezelf komen we overal tegen. De hele wereld in de ban van jezelf bevredigen. Dat was in de tijd van Jezus al. Wat maakt hij u bezorgd over eten of drinken of waarmee je zult kleden? Weet u niet dat de Vader in de hemel. En in onze tijd zijn de meesten van ons niet zo heel bezorgd over eten en drinken. Behalve met inflatie en de moeite die toch hier en daar opduikt in de financiën. Maar alles draait wel over het welbevinden van het lichaam, niet met eten en drinken, maar zeker met kledij en zeker met een goed gevoel. En het moet mooi zijn en er mooi uitzien en het mag niet oud worden. We besteden massaal veel geld daaraan. Een tijd waar nooit zoveel aandacht is gegeven om de waarde van het lichaam te verhogen. Maar ook te gebruiken en te misbruiken. We gebruiken het gewoon om auto's en wasmachines te verkopen. Je hoeft maar naar de reclameborden in de straat te kijken. En wij lopen in deze cultuur het risico dat we dit welzijnsbevinden voor onszelf meebrengen in de gemeente. En dat ook in de kern van ons geestelijk leven, wat heb ik eraan, wat betekent het voor mij, heeft deze samenkomst mij gezegend, dat op de voorgrond komt staan, terwijl we hier niet zitten voor onszelf. De hoofdvraag is eigenlijk, heeft God er iets aan gehad? En het is ook wel zo dat als hij er wat aan heeft, dat wij er ook wat aan hebben. Want dat is hoe hij zijn genade uitdeelt. Hij heeft ons echt niet nodig om hem groter te maken, want dat kan gewoon echt niet. Hij is de allergrootste. Maar het is wel nodig dat wij in de verering die wij brengen, hem als hoogtepunt, als kern, als magistraal beleven. En niet de bevrediging van onze behoeften. In Korinthe was die bevrediging helemaal aan de orde. En de slogan van de tijd was, dat eerste stukje van 12, alle dingen zijn geoorloofd. En de tweede slogan die gebruikt werd was, het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Dat zijn zo van die natuurlijke behoeften die vanzelfsprekend voldaan moeten worden. Eten en drinken. En eigenlijk ook seks. Zoals je lichaam voedsel nodig heeft, heeft het ook seks nodig. Ja, kijk, zolang je daar maar niemand kwaad mee berokkent. Als het maar met instemming gebeurt. Maar het is toch normaal dat de behoeften van je lichaam bevredigd moeten worden. Daar is niks mis mee. Het is zelfs goed om dat te doen. Je moet dat niet onderdrukken. Volg je eigen behoeften. Doe wat natuurlijk bij je opkomt. Volg je instincten, volg je buikgevoel. Dat was de gedachtegang van de cultuur van Korinthe en het is nu niet anders. Nou, Korinthe had te maken met de afgodendienst. Daar was heel veel prostitutie omheen. Dat was een probleem. Maar ze hadden ook te maken met de Stoïcijnen, dat is een filosofische stroming die zegt, ja, het lichaam, je mag alles doen met het lichaam wat je wil, want dat heeft toch niks te maken met het geestelijke. Die twee, dat zijn gescheiden werelden, dat kan geen kwaad wat je met je lichaam doet. Paulus benadrukt in onze tekst een andere werkelijkheid. Het materiële, zegt hij, staat niet los van het geestelijke. Het lichamelijke staat niet los van het geestelijke. Dat wisten we al uit Romeinen 6 vers 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. Zonde, lichaam, materieel, nee, geestelijk, materieel. En wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen. Vers 12, laten de zonde niet in ons sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Vers 19, want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Je lichaam heeft te maken met wetteloosheid of heiliging. Met voedsel en buik, ja, dat is een natuurlijke relatie. Dat gaat ook wel eens stoppen. God gaat het ene en het andere teniet doen. Maar lichaam, en in de context hier hoererij, Dat is een heel ander verhaal. Kijk, Korinthe, je kan met die christelijke vrijheid niet zomaar doen wat je denkt te willen doen. Jullie zijn vrij om van het offervlees te eten, maar let erop dat je de ander niet in een gewetensprobleem brengt. En alles is geoorloofd met eten en drinken, maar niet alles is raadzaam, niet alles is gepast, niet alles is ter zake. Sommige dingen zijn niet behulpzaam, niet opbouwend, soms zelfs echt zonde. En het komt erop aan dat die dingen niet de plaats van Christus innemen. Er is echt een grens aan alcohol. En er is een grens aan voedsel. En er is een grens aan dansen. En er is een grens aan Facebook en Instagram en TikTok. En er is een grens aan fietsen en postzegels verzamelen. En er is een grens aan fitness en sport en slapen en muziek en carrière. En noem alle dingen maar op waarvan wij denken dat zij welbevinden tot stand kunnen brengen. Er zijn vrijheden, dingen die je mag doen, die als je je eraan overgeeft, je gevangen nemen. De christelijke vrijheid is dus niet dat je zomaar alles mag. De christelijke vrijheid is dat je vrij bent van de zonde. Dat je aan niets gebonden bent, behalve aan Christus. Dat je als kind van God vrij, onbeperkt tot de Vader mag naderen. Dat je voor je diepste welbevinden niet afhankelijk bent van iemand of iets in de schepping. Dit is een zware. Dat je voor je welbevinden van niets afhankelijk bent van iets of iemand in de schepping. Ja, we zijn van nature allemaal van alles afhankelijk. Dat merken we wanneer het ons wordt afgenomen. God is gespecialiseerd in het afnemen van dat waar je op leunt. Want zijn doel is dat je kan zeggen, nevens u begeer ik niets op aarde. En dus zul je ervoor zorgen dat jouw leven, en in deze context jouw tempel, een plek is waar maar één ding te vinden is. Christus en die gekruisigd. De Heilige Geest met kracht van opstandingsleven. De Vader die bij je woont. Ik zei 1, 3 in 1. Dat is het leerproces waarin we zitten. En ons hart moet dat leren. En het is nooit klaar. Ik merk hoe ouder ik word, hoe meer ik denk, oh Heer, dit ook nog. Ik heb het nooit gezien dat zo in de weg stond. Oké, hier ben ik dan weer. Ik geef het weer af. Ik weet, dat is eigenlijk makkelijk. Je geeft het gewoon af. Maar in het begin zit je daarmee te vechten. Je wil je kind vasthouden. Je wil je baan niet verliezen. Je wil een beetje erkenning voor het feit dat je toch iets doet in de kerk. Je wil bemoedigd worden. Zijn dat verkeerde dingen? Zijn geen verkeerde dingen. De Heere geeft ons die ook vaak. Gewoon dat we elkaar bemoedigen. Maar het gaat niet om de bemoediging. Het gaat om dat in die bemoediging Christus zichtbaar wordt. En dat Hij aanbeden wordt in ons midden. Niet onszelf. Niet ons diepste welbevinden. We willen afhankelijk leren zijn van Hem. Zo zijn we dan nu niet meer in de wet van de zonde en de dood, maar in de wet van het geest, van de geest van het leven. Dat is de preek van deze ochtend. En dus is de vraag, waar zit het leven? En als de kracht van de Heilige Geest in ons dat leven wekt, veroorzaakt, maar ook uitbundig maakt, dan willen we kiezen voor echt leven, voor echte vrijheid. Denk aan de rijke jongeling die bij Jezus komt en zegt, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Hij dacht, ik kan iets realiseren. Ik heb ook al heel veel gerealiseerd. Ik heb eigenlijk alles al gedaan wat er gedaan kan worden. Als ik het eeuwig leven niet krijg, dan... En de vraag van Jezus is, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Eigenlijk zegt Jezus, je geld of je leven, wat kies je? Wat ben je aan het opstapelen in de tempel van je leven? Wat ligt daar allemaal aan dingen die verkocht kunnen worden en waar Jezus met een zweep doorheen zou gaan? Wat ligt er aan compromissen, zoals in de tijd van Nehemia, die dan de boel uit de tempel moet gooien? Je geld of je leven, je carrière of je leven, je gezondheid of je leven, je huwelijk of je leven. Vul zelf maar in. Als de Heilige Geest nu tegen jou zou zeggen, of je leven, wat is mm-mm? Dat is een belangrijke vraag om te stellen. Want wat je wil houden, dat stapel je op in je ziel, in je hart, de plek waar de Heilige Geest woont, in de tempel van jouw leven, in jouw lichaam. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander te niet doen. Het lichaam echter is niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. Ja, voedsel voor de buik, natuurlijke, logische samenhang. Maar het moet je afgod niet worden. Filippenzen 3, 19. Hun God is de buik. Spreuken 23, vers 2. Zet uw mes op uw keel als u een gulzig mens bent. Prediker 6, vers 7. Al het zwoegen van de mens is voor zijn mond en toch wordt de begeerte niet vervuld. Maar er komt een dag in Openbaring 7 dat er geen honger en dorst meer zal zijn. Het is niet meer te zaken, buik en voedsel. Die natuurlijke samengang, die gaat voorbij. Maar als het gaat over de samengang tussen lichaam en seksualiteit, is het een heel ander verhaal. Je kunt niet zeggen dat seks hebben geen blijvende betekenis heeft en geen morele consequenties heeft. Je lichaam is immers niet voor de hoererij. Het is niet voor de begeerte, want het lichaam is voor de Heere. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Het lichaam is echt enerzijds een probleem en anderzijds fantastisch. Paulus zegt in de Romeinen dat het lichaam is de plek waar de zonde woont. Het is de vruchteloosheid waar je nog in gevangen zit en die je pas kwijtraakt wanneer je van dit lichaam wordt bevrijd. En anderzijds is datzelfde lichaam waar we zo mee worstelen en waar de zonde in huist voor de Heere. Het is een woonplaats van de Heilige Geest, maar het is ook de plek waar de eredienst plaatsvindt. Het lichaam is gemaakt voor de dienst aan God. Romeinen 12, 1 en 2. Ik roep u er dan op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Er is iets in hoe wij ons lichaam gebruiken, wat God verheerlijkt en prijst en aanbidt en offert. Of het tegenovergestelde. We gebruiken het voor eer, aanbidding en lofprijs voor de duisternis. Met een boterham eten, dat heeft niet zoveel te maken met licht en duisternis. Die buik en dat voedsel. Maar lichaam en de Heere, dat is heel essentieel. Je stelt het ten dienste van de gerechtigheid. Want je lichaam is Gods woonplaats. Dat wil zeggen waar God wordt vereerd. Waar levende offers worden gebracht. Waarin geest en waarheid wordt aanbeden. Waarin de tegenwoordigheid van en intimiteit met God geleefd wordt in zijn tegenwoordigheid. En je bent lid van het lichaam van Christus. Dus je lichaam is een instrument waarmee je als priester in de dienst van God, in de tempel van God staat. Je lichaam is niet voor jezelf, het is om God mee te dienen. En de Heere is voor het lichaam. Dat is de andere kant op. Omdat Christus uit de dood is opgewekt met een menselijk lichaam, zal hij ook jouw fysieke lichaam opwekken. God hecht belang aan dat wat wij hier voelen. Het gaat mee tot in de eeuwigheid. En dus is het belangrijk hoe je die tempel gebruikt en wat daarin hangt aan de muur van die tempel. Aan hout, hooi of stro of goud, zilver of edelgesteente. We leven in een lichaam dat opgewekt zal worden en onlosmakelijk eeuwig deel zal zijn van wie wij zijn. En de Heilige Geest die nu in dit lichaam woont, zal straks ook in ons wonen. Het kan toch niet zo zijn dat hij hier in de ellende van ons leven in ons woont en dat hij straks zegt, allee, nu heb je mij niet meer nodig, klaar. De gemeenschap met hem zal gewoon nog intenser worden. Er is een huwelijksfeest wat komt. Er is een harmonie die zal vervolledigd worden. Er zal een tempel zijn, wij allen samen en wij persoonlijk, waar de geest in volheid zijn werk kan doen, belemmerd, ongeremd, stromen van levend water waar we nu aan verlangen en af en toe wel eens wat zien, maar dan een eeuwigheid van nieuw leven. We moeten dus kijken met ogen die verder zien dan het huidige materiële en het vergankelijke. We zullen opstaan uit de dood. Christus is opgewekt en wij met hem. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Weet u niet, stel uzelf de vraag, weet ik het wel? Denk na, overweeg. Je weet het toch. En weet je, het is geen bedreiging. Paulus openbaart een glorieuze toekomst en heerlijkheid. Weet je niet dat de God die hemel en aarde heeft geschapen, die niet kan wonen in een tempel met mensenhanden gemaakt, waarvoor hemel en de hemelen zelfs te klein zijn, dat hij daar een woonplaats voor zal maken, dat die God in jou woont. Weet je dat niet? Kom aan, er ligt een gigantische, fantastische toekomst klaar en je hebt het ontvangen, weet je het niet? En dan zeg je tussen haakjes, nou, zondig dan niet, maar dat is even tussen haakjes. Want de glorie is veel groter dan de oproep om niet te zondigen. Zullen wij dan Christus in ons met hoererij verbinden? Eigenlijk de tekst gaat over een liefdesdrama. Christus, gemeente, bruid, bruidegom. En dan iemand die zich verbindt met hoererij. Dat wil zeggen met iemand die niet de tempel is van de Heilige Geest. Met iemand waar duisternis woont, zodat hij zijn eigen tempel, waar de Heilige Geest aanwezig is, verbindt met duisternis en duisternis binnenlaat komen in zijn tempel. Onze God is een verbondsgod. We zijn gekozen. van voor de grondlegging van de wereld. Niet omwille van iets in ons, maar omwille van iets in hem. Zijn liefde voor ons. En zo zijn we samen een koninklijk priesterschap. 1 Petrus 2 vers 9. En die keuze heeft te maken met een verbond dat hij heeft gesloten. Om voor Christus een bruid te verzamelen. En het huwelijk verkondigt dat. Toont het karakter en de identiteit van wie God is. Het is een uitdrukking van het verbond dat hij maakt tussen Christus en de gemeente. Omdat God heilig is en onovertroffen trouw, is dit een rein, uniek, exclusief, onverbreekbaar verbond. Dus zo kijken we ook naar het huwelijk. Kijk, het is eigenlijk een domme vraag om te stellen. Mag seks voor het huwelijk? En dan willen we ja of nee. En dan stel ik de vraag, waar staat het in de Bijbel? En toch verkondigen we dat vaak zo vaak, dat het niet mag, terwijl we niet eens weten waar het in de Bijbel staat. We hebben slogans in ons hoofd van hoe christelijk leven moet zijn en niet mag zijn. Maar we zien vaak niet het beeld van God zelf. Vader, Zoon, Geest. Christus, gemeente. De zoektocht van God naar een reine bruid om zich aan te hechten in een verbond dat wordt klaargemaakt. Vanaf het moment dat Jezus zegt, eet en drink, en ik kom terug, en ik zal niet meer drinken van de wijnstok tot wanneer ik terugkom. De verloving is begonnen, het bruidskleed wordt klaargemaakt, je wil in reinheid wandelen, want de bruidegom komt. Je wil geen dwaze maagd zijn waar de Heilige Geest geen plek heeft. Want dan ben je als iemand die erbij zit, alle uiterlijke dingen doet die gedaan moet worden, alles gelooft wat er geloofd moet worden, maar het hart is zo dood als een pier. Je wil leven van de geest in reinheid en gerechtigheid. En je bouwt aan dat bruidskleed. En je verwacht dat die komt. Omdat dat Gods wijze van werken is, zijn hartsverlangen, hoe hij zich openbaart. Daarom is seks voor het huwelijk ondenkbaar. Dan moet je ineens over nadenken, ja of nee. Want hij verwerft zijn bruid in reinheid. En er is een wachttijd. En er is een voorbereiding. En er is iets om naar uit te kijken. En er is ook een feest straks. Maar het gaat hier over een verbond dat onverbrekelijk uniek exclusief is. Wat dus niet gered kan worden door samenwonen. Ik hoor jonge mensen wel eens zeggen, ja, wij wonen samen en we hebben samen voor de Heer besloten dat wij getrouwd zijn. Nou, je kan niet samen voor de Heer besluiten dat je getrouwd bent. Want een huwelijk is een verbondsluiting waar je niet de enige partij bent. Nou, God is uiteraard partij. Maar de maatschappij is ook partij. Want we kijken ernaar en we stellen de vraag, zijn deze getrouwd? En het antwoord is, ja, je hoeft maar naar je identiteitskaart te kijken en het zegt ongehuwd. Het huwelijk heeft een verbondsluiting nodig. En ik weet wel dat in onze tijd en met de wetgeving die steeds meer en meer wordt uitgehold, dat verbond tot de dood, dat wettelijk gezien niet zoveel meer voorstelt. Des te meer moeten wij in onze gemeenten er een heldere, grote, glorieuze zaak van maken. En het verbond etaleren, zoals God is in zichzelf. Christus onderdanig is aan de Vader. Maar Christus ook Heer is over de gemeente. Zo zijn man en vrouw in dit verbond een unieke uitdrukking van het beeld, van het karakter van God zelf. En onze roeping is om daar een getuige van te zijn. Help, Heer. Want dat is wel wat het is. Het betekent ook dat seksualiteit geen huwelijk tot stand brengt. Je eigent jezelf dan eigenlijk iets toe wat in het huwelijk thuis hoort. Dat roof je daaruit weg. Seksuele zonde is zonde bij uitstek die de reinheid van de bruid beschadigt. En dus wie dit soort zonde bedrijft in zijn eigen lichaam, brengt schade toe aan zichzelf. Meer dan dat hij zomaar zondigt, hij beschadigt zijn eigen tempel. Het is een zonde tegen je eigen lichaam. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? En dan de oproep in vers 18, vlucht weg van de hoererij. Sommige mensen zeggen, ik kan daar tegen. Broers en zusters, er is niemand die daar tegen kan. Niemand kan tegen verleiding. En als jij dat wel kan, kom het me alsjeblieft vertellen hoe dat is. Wat ik moet doen met verleiding is mij beschermen. Vluchten. Grenzen stellen. Op bepaalde plekken niet komen. Met Herlinde bidden. De drijfveer is dat ik mijn zielsband met haar uniek en exclusief wil houden. Ik wil niet emotioneel gebonden worden aan andere dingen of mensen. Ik wil maar één zielsband, dat is met haar. Ik wil maar één geestelijke vereniging, dat is met haar. Ik wil met heel mijn wezen bij haar betrokken zijn. En ik wil niet stukjes van mezelf overal weggeven en laten roven. En ik wil ook geen stukjes van een ander ontvangen. Want dat neem ik dan ook weer mee in mijn ziel en in mijn huwelijk. En aan een tijdje weet je niet meer met hoeveel je in bed ligt. Het is heel belangrijk. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat God woont daarin. En de reinheid en de heiligheid van wie Hij is, in het heilige der heiligen van je materiële, lichamelijke leven. Het heilige der heiligen waar de kracht van de Geest zich kan openbaren. Dat wil je absoluut niet besmetten. Niet met welke zonde dan ook, maar zeker ook niet met seksuele zonde. In een huwelijk is die vereniging lichamelijk, psychisch een zegen. Maar buiten het huwelijk wordt het een verontreiniging. En elke zonde is erg, maar deze zonde heeft vergaande schadelijke gevolgen. Omdat ze een anders dan andere zonde één vlees tot stand brengt en lichamen verenigt die elkaar besmetten en verontreinigen. Ja, dan heb je die tekst, vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Dat is weer zo'n regel. Ja, een christen mag niet trouwen met iemand die geen christen is, maar waarom? Omdat je de Heilige Geest niet wil meenemen in de duisternis van een ander lichaam en je de duisternis van dat ander lichaam in de afgoderij van het leven niet wil brengen in jouw tempel. Het gaat niet om jou of over je lichaam, het gaat over Christus en zijn heiligheid en de ruimte die de Heilige Geest krijgt. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Gebruik je lichaam als tempel ten dienste van het Koninkrijk. Je hebt er dus alle voordeel bij om je tempel te reinigen en alle nadeel om dat niet te doen. Je geld of je leven. Je gezondheid of je leven? Je carrière of je leven? Wat speelt zich af in die tempel van jou? Want daar is een kostbare schat. Een schat in aarden vaten. Een parel die je wil koesteren. En waar je hart naar uitgaat. En ja, dat hart, dat is een moeilijke zaak. Matteüs 8, 28. Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Het gaat dus niet alleen over fysieke seksuele gemeenschap. Het gaat over hartsgesteldheid. En geven wij dan alles op wat we koesteren ten voordele van die kostbare parel? Wil je de tempel een plaats laten zijn waar de Heilige Geest goed kan wonen? Alles wat je ziet wordt geprojecteerd op de muren van je tempel. Alles wat je hoort klinkt door jouw tempel. Wat je voelt stroomt door jouw tempel. Wat je denkt wordt gehoord in jouw tempel. De Heilige Geest beleeft mee wat zich afspeelt in jouw tempel. Je maakt van die tempel geen verkoopzaal. Je sluit daar geen compromissen met de vijand. Dat kan ook niet, want het is niet jouw tempel. Het is zijn tempel. En je wil goud, zilver en edelstenen. En hij woont in die tempel, waar nog zoveel te veranderen valt. In zijn tempel. De heilige woont in een lichaam dat aangetast is door de verdorvenheid van de vruchteloosheid van de zonde. Hoe gek is God? Sorry dat ik het zo zeg. Maar ik zou mij terugtrekken in de hemel en zeggen, met die mannen, laat maar. Ik wil ze wel redden van op een afstand. Maar in hun gaan wonen. De liefde van God is zo gigantisch, broeders en zusters. Zijn nabijheid is zo intens en intiem en werkelijk. Dat Christus in ons woont is geen theologische slogan. Het is de werkelijkheid van een eeuwig leven. Zijn kracht in ons. Zijn licht dat schijnt in alle duistere hoeken van onze tempel. God is licht. En in Gods licht is ware liefde onzelfzuchtig. Ik hoef me niet af te vragen, zijn er dubbele motieven bij God? Daar is duurzame vrede zonder spijt. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Dat is onuitroeibaar. Die gaat een eeuwigheid mee. Daar ga ik nooit spijt van hebben. Als ik mezelf aan hem toevertrouw, dat wordt een feest waar ik niet meer vanaf wil. Daar is veilige heerlijkheid zonder oneerlijkheid. Je hoeft de tv maar open te draaien en je ziet glitter en glorie. En alleen maar mooie mensen. En het is allemaal happy, happy, happy. Maar het is zo leeg als de dood in de pot. Maar de heerlijkheid van God, die is dood eerlijk. Het woordje dood moet ik daar niet bij zeggen. Levend eerlijk. Nooit oneerlijk. Hij is wie hij is en hij zegt wat hij doet. Of hij doet wat hij zegt. Echte vrijheid zonder boeien. Ja, als je in de wereld doet wat je zin in hebt, dan word je gewoon verslaafd. Je wordt erdoor geknecht. Je kan ook niet meer zonder. En het vernielt je lichaam. En het vernielt je emoties. En het vernielt je denken. Niet zo door je te hechten aan de Heilige Geest. Verlicht de ogen van het verstand, onderscheiden waar het op aankomt. Liefde, vrede, geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Echt volkomen leven Daar is vervuld verlangen zonder verslaving. Daar is diepe voldoening zonder een kater. Daar is gemeenschap zonder misbruik. Daar is leven en overvloed. Daar is Jezus, die zich uniek en exclusief aan jou, zijn bruid, verbindt. Wij zijn van hem. Gelukkig zijn we van hem. Als we van onszelf zouden zijn, zou de chaos compleet worden. Je moet maar om je heen kijken. Maar we zijn van hem. Geen veroordeling. En als de zonde openbaard wordt, geen spijt en schaamte waar we in vast moeten lopen, maar gewoon tot de Vader gaan als een kind dat zegt, Vader, help, hier ben ik. En de Heer Jezus bidt en pleit. En de Heilige Geest bidt gebeden die wij niet kunnen bidden. En onze droefheid bewerkt heil. Niet bodemloze schuld. Heil. Altijd een weg naar herstel. We bidden voor opwekking en voor Gods nabijheid. Maar ik denk dat als God nabij zou komen, dat een heleboel mensen onder ons, en ik hou mijn hart vast voor mezelf, zouden schrikken om God te ontmoeten. Als de Heer Jezus in ons midden zou staan, zou hier massale paniek uitbreken. We zouden wanhopig allerlei woorden en beelden in onze tempel, die we als onrein en als last ervaren, snel willen doen verdwijnen. We zouden op de knieën vallen en zeggen, Heer, wees mij genadig, genees mij, want ik heb gezondigd. En we zouden ons bekeren. Niet door een oordeelspreek. Dat is makkelijk, oordeelspreken zijn zo makkelijk. Maar omdat zijn reine aanwezigheid ons trekt en ons doet walgen van elke smet in ons hart. Van elke blaam die ronddwaalt in onze tempel. We zouden de liefde van zijn doorboorde handen en voeten zien. En we zouden overweldigd worden door de weldaad van zijn heerlijkheid voor hen die geloven. En zijn gerechtigheid zou onze ongerechtigheid totaal genezen. Indien wij ons bekeren. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God ontvangen hebt en dat u niet van uzelf bent? Jesaja, die staat in de tempel. En Jesaja, die deed het eigenlijk wel goed. Dat is een van de weinige mensen die toch wel echt met de Heere wilde leven. Maar als hij de heerlijkheid van de Heere ziet, dan kan hij alleen maar zeggen, wee mij, ik verga. Dat gebeurt wanneer je de heerlijkheid van de Heere ziet. En dan zijn er twee vuren. Er is het vuur van het oordeel. En er is het vuur van de reiniging. Jesaja gaat voor het vuur van de reiniging. Er wordt een kool genomen van het altaar waar het offer wordt gebracht. Is gebracht. Christus. En de reinigende werking van die kool wordt aan zijn lippen gebracht en op de plek waar het meest pijn doet, waar zijn zonde zo naar buiten springt, wordt hij gereinigd. De Heer komt naar Jesaja niet met het oordeel, maar met reiniging. Er zijn twee vuren. En de vraag vanavond is, welk vuur kies jij? Er zijn ook twee bekers. De beker van het verbond, waar we ons hechten aan hem die voor ons gestorven is, die zijn bloed heeft vergoten, wiens lichaam is verbroken. Of de beker van de toorn van God. Twee vuren, twee bekers. Laten we zijn als Jesaja. Het juiste vuur, de juiste beker. En hij wordt gereinigd en het resultaat of het gevolg is, Jesaja komt in een nieuwe categorie terecht. Hij was gewoon onbruikbaar. Maar wanneer de reiniging van God in zijn leven komt en de Heere vraagt wie zal ik zenden, dan zegt hij voluit, zend mij. En ik denk niet dat hij dacht, ik zal dat varken even wassen, ik doe dat wel even. Hij heeft de heerlijkheid van God gezien en de almacht van hem die troont soeverein over alle dingen en die in staat is om wat stukjes te herstellen, die als de omstandigheden teloor lijken te gaan, gewoon regeert. En die God in zijn tempel, die wil hij dienen. Wat kies je? Je geld of je leven? En welke rommel ligt nog in jouw tempel? En wat geef je in ruil voor leven? Laat ons bidden.